1 Korinthe 12 en dan gaan we lezen. We zijn wel gekomen bij de versen 10 en 11. Dat zijn de twee versen waar ik dan vandaag bij wil stilstaan. Maar laten we voor het verband het nog maar lezen. Vanaf vers 7, waar staat. En dat was de situatie onder de Korinthiërs, in de Korinthische gemeente. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken. En aan de ander met kennis te spreken, krachtens dezelfde geest. Aan de een geloof door dezelfde geest. En aan de ander gaven van genezingen door die ene geest. Aan de een werking van krachten, aan de ander profetie. Aan de een het onderscheiden van geesten en aan de ander allerlei tongen en aan weer aan een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Ja, we zijn nu toegekomen aan de laatste gave met elkaar te behandelen in de verse, eigenlijk de verse 10, alleen vers 10, waar nog een aantal gaven staan van de 9 manieren waarop de geest zich openbaarde gedurende de handelingen. En het is wonderlijk als je met elkaar steeds verder afdaalt in dit lijstje. Je gaat al die gaven, de een dit en de ander dat. En je gaat al die gaven zo af en je komt steeds meer onderaan. Je daalt als het ware af steeds meer naar de laagste gaven. Dan is het wonderlijk, hoe meer je afdaalt, hoe meer de mens eigenlijk die laatste gave eigenlijk het interessantste vindt. De belangrijkste gaven in dit lijstje staan eigenlijk bovenaan. Die worden het eerste genoemd. Dat hebben we met elkaar gezien. Dat is eigenlijk allemaal gaven die te maken hebben met het spreken. Met het voorgaan in de samenkomst. Het is met kennis spreken. Met wijsheid spreken. Met geloof spreken. En dat wil zeggen het geloof ook door het spreken in de samenkomst te versterken. Dus dat je allemaal de gemeente sticht. En dat mensen echt met een boodschap des Heren huiswaarts keren. Dat ze hun geloof wordt opgebouwd. Dat ze ja, echt steun ondervinden in de prediking. Omdat ze daar met hun hart worden gericht op de Heer Jezus Christus alleen. Toch raakt dat altijd op de achtergrond. Die eerste gaven die zo belangrijk zijn, die met het spreken te maken hebben, als het de mens is die het in de samenkomst voor het zeggen krijgt, hoe zo'n samenkomst moet worden ingedeeld en hoe dat samenkomen eigenlijk in de praktijk moet plaatsvinden. Dan geeft hij juist prioriteit eigenlijk aan zielelijke zaken in plaats van aan geestelijke zaken. Zijn ziel moet dan bevredigd worden. En dan gaat het vaak om uiterlijkheden in plaats van over de innerlijkheden van de mens. De mens wil dan geëntertained worden, vermaakt worden. En hij wil dan spektakel. De mens wil van nature altijd brood en spelen. En de mens met zijn vermaak staat dan, als je niet oppast, als de mens het voor het zeggen krijgt, dan staat de mens met zijn vermaak in het middelpunt van het samenkomen in plaats van Christus en zijn woord. Want de massa, die vindt Christus met zijn woord, met de verkondiging, maar saai. Het zingen is wel veel leuker. Het spreken in tongen is veel leuker. Genezingen zijn veel leuker. Het doen van krachten en wonderen is veel leuker. Dat is spektakel. Dat kan je dan met elkaar doen en je daarover verbazen. Maar alleen maar iemand met kennis horen spreken en met wijsheid. Zodat je geloof wordt versterkt. Ja, dan kom je pas achter als je in de problemen komt. En je hebt troost nodig en vanuit de prediking krijg je troost. Dan krijg je weer die gemeenschap met Christus. Maar de massa, de mens, als die het voor zeggen heeft, ja, die... Zijn hart gaat uit naar vermaak. Die denkt dat het samenkomen identiek moet zijn als wat plaatsvindt in het theater. Maar de gemeente van Christus en de samenkomsten van de gemeente van Christus, dat is geen theater. Maar dat vergeet men dan. En zo komt het dat je ook tegenwoordig niet alleen in de Corinthische gemeente eigenlijk een wantoestand had, omdat de mens het voor het zeggen had en de gaven die uiterlijk waren het meest als ware gepraktiseerd werden en op de voorgrond stonden, terwijl de gaven waar het eigenlijk om ging, die te maken hadden met de verkondiging van het woord van God, met het brengen van Christus, met het opbouwen van het geloof bij de mens, het stichten van de gemeente, die raakte eigenlijk onder het stof. Die kwamen steeds minder voor. En dat zie je tegenwoordig ook. Eigenlijk een beetje een identieke situatie krijg je in de Corinthische gemeente, omdat men tegenwoordig ook zo die uiterlijke gaven van de Corinthische gemeente zo nastreeft om die tegenwoordig ook te praktiseren. En dan gaat het echt om die uiterlijke gaven. Die uiterlijke charismata. En de hele charismatische beweging die je tegenwoordig in zoveel allerlei richtingen en kerken vindt. Ja, die pretendeert dat. En dan komen uiteraard dat soort zaken op de voorgrond te staan. Terwijl waar het om gaat, op de achtergrond komt te staan. Dat maakt maar een heel klein stukje dan uit van de samenkomst. Daarom ook denk ik tegenwoordig, of je nou naar welke kerk of kring gaat, heel veel samenkomsten, in wat voor kerk en kring dan ook, die lijken daarom tegenwoordig zo enorm op elkaar. Want ze hebben eigenlijk allemaal één kenmerk. De ziel staat in het middelpunt in plaats van de geest. De ziel moet bevredigd worden. De menselijke ziel. En men is daardoor zielig bezig in plaats van geestelijk bezig. En het wordt daarom, als je als volwassene in het geloof ernaar kijkt, dan moet ik er helaas zeggen, men is bezig met de ziel en het is maar een hele zielige vertoning. In plaats van dat het een geestelijke vertoning had moeten zijn. Zo waren de samenkomsten in de Corinthische gemeente. Zielig in plaats van geestelijk. Ze waren niet geestelijk, ze waren vleeselijk. En dat is ook de huidige situatie in zoveel samenkomsten van veel kerk en kring heden ten dagen. Men pretendeert geestelijk te zijn, terwijl men zielig bezig is. En laten we ons niet vergissen in de kracht van de ziel. Er zijn hele boeken geschreven over zielenkracht. En waar zielenkracht toe in staat is. En ik krijg allerlei boeken van allerlei pluimage en we kennen allemaal die boeken wel over de kracht van het positieve denken. Dat is allemaal de ziel, het denken, het willen van de mens zelf. En hele boeken zijn over volgeschreven en hoe je ook in de praktijk allerlei gevallen kan tegenkomen in de praktijk van het leven waar je over verbaast hoe sterk de mens dan kan worden. Ik heb eens een van die boeken een keer een heel stuk gelezen over een verhaal van een vader die opeens zag dat zijn zoon buiten bezig was om de auto te repareren. En hij had met de krik de auto opgekrikt en hij was daaronder gaan liggen en hij was daar aan het sleutelen. En wat gebeurde er? Die krik die valt om. En die hele auto die kwakt op die zoon. Die vader die ziet dat, is geen gelovig mens, doet er ook helemaal niet toe. Maar dan zie je de kracht van de ziel. Die man die rent naar buiten toe, een oudere man. Als je naar een sportschool met hem zou gaan, dan zou je zeggen, joh, ga jij eens een paar halters opliften en powerlifting doen, dan krijgt hij het niet voor elkaar. Maar hij rent naar die auto toe, hij pakt die auto beet en hij werpt er van die zoon af. Werkelijk gebeurt. Daartoe is de mens in staat als je hem brengt onder bepaalde omstandigheden, emotionele omstandigheden. Dan is de mens tot veel meer in staat, ook lichamelijk, dan je voor mogelijk houdt. Als je later aan die vader zou vragen, joh, doe dat nou nog eens een keer. We nodigen je uit voor, ik heb dat gisteren, of eergisteren nog, zag ik de Zeppe, toen kreeg ik opeens de sterkste man van de wereld. Dan zie je van die enorme klerenkasten, zie je dan vrachtwagens voortrekken en weet ik het, met allerlei enorme gewichten gooien en doen. Nou, als je die man zou vragen, joh, ga, doe mee aan de sterkste man van de wereld. En En doe dat nou nog eens. Dan krijgt hij het niet voor elkaar. Maar onder bepaalde omstandigheden is de ziel, is de kracht van de ziel, tot enorme dingen in staat. Dat is bekend en daar zijn ook hele boeken over geschreven die helemaal niets met de Bijbel of met het geloof in Christus te maken hebben. En tegenwoordig wordt het ook gepropageerd. Vroeger dacht men, als we naar de Afrikaanse stammen keken, en dat kwam ook in Zuid- en Midden-Amerika voor, dat je zag dat mensen in extase kwamen, met tromgeroffel, en dat men dan opeens, dan was het uur daar, dat daar een hele vuurbaan was aangelegd, en dan liep men zomaar met blote voeten over het vuur heen. En ja, vroeger hebben ze ervoor over geschreven en zeiden ze, ja, dat die mensen komen dan helemaal onder de beïnvloeding van de duivel en dan lopen ze zomaar over het vuur heen zonder dat ze hun voeten verbranden. Maar we weten tegenwoordig ook dat gewoon in Nederland ene Emil Ratelband gewoon management trainingen geeft waar die het hele managementteam zo over het vuur laat lopen. Precies hetzelfde. En het heeft niks te maken met geesten. Het heeft ook niks te maken met de duivel. Het heeft te maken met de ziel. Met de kracht van de ziel. Het geloof hebben in jezelf. Dat is de prediking. In zoveel trainingen die op ons werk er overal gegeven worden. En de mens is tot heel veel toe in staat. Zo kan iemand ook in emotionele toestand worden gebracht. Als je in een enorme grote samenkomst komt. Waar echt je zielig bezig bent. Waar de ziel bevredigd wordt. Waar de ziel in het middelpunt staat in plaats van de geest. En je gaat die ziel ga je voeden. En die ziel ga je versterken. Die ziel die gaat je tot in een emotionele toestand brengen. Dan kan het gebeuren dat de gehandicapte opeens die niet meer lopen kan zomaar opstaat. Hè, en voor mijn part zijn rolstoel op zijn nek neemt en eruit loopt. En iedereen zegt dan, oh, God heeft een geweldig wonder gedaan. Maar hij is niet beter. Moet je de volgende dag eens kijken. Heb je diezelfde gehandicapte die weer in zijn rolstoel zit. Of een week later. Want hij is niet beter. Hetzelfde als die man die op dat moment in staat was om de auto van zijn zoon, die zware auto op te tillen en het van zijn zoon af te werpen en zijn zoon eronder vandaan te halen. Dat is op dat moment, dat is de kracht van de ziel. Het probleem is met al deze dingen dat, vooral als het in een soort zulke fenomenen, in christelijke samenkomst, laat ik het dan maar zo zeggen, plaatsvinden, dat men dat dan meteen toeschrijft aan God. En dat men zegt, de geest van God is aan het werk, terwijl de geest van God niet aan het werk is. Nee, de menselijke ziel is aan het werk. Laatst kreeg ik een brief, per post, een heel verhaal, maar het kwam erop neer, om een heel lang verhaal kort te maken, dat men aan mij vroeg, ja, als je nou al die charismatische bewegingen ziet en hoe dat om zich heen grijpt en wat er in al die kerken allemaal voor fenomenen van krachten en genezingen allemaal plaatsvinden en wonderen die allemaal plaatsvinden, dat kan je toch niet allemaal aan de duivel toeschrijven? En ze vroegen hoe ik dat nou zag. Nu al dat soort dingen, krachten, genezingen, wonderen, tongentaal, profetie, visioenen. Let op, dat kan geen twee bronnen hebben. Dat kan drie bronnen hebben. In de eerste plaats, zoals hier in Korinthe, de geest van God kan aan het werk zijn. Dat het gaven zijn die de Heilige Geest toedeelt gelijk hij wil. Het kan natuurlijk ook wezen dat niet de geest van God aan het werk is, maar dat de geest van de antichrist aan het werk is. Want we moeten niet vergeten, als je daar bijvoorbeeld bij gaat lezen, 2 Thessalonicenzen, dat is wel een bekende tekst, maar laten we het allemaal doen, bij dat rijtje van gaven, van die tekenen, wonderen en krachten die allemaal in de kritische gemeente tentoon worden gespreid, dan staat er in 2 Thessalonicenzen 2, vers 9, 2 Thessalonicenzen 2, vers 9, bij de openbaring van de wettelozen. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Let op, het zijn niet alleen krachten en tekenen en wonderen die er gedaan worden, maar het zijn bedrieglijke wonderen. Mensen worden bedrogen. Het is bedrieglijk. En het is ook verlokkend, met allerlei verlokkende ongerechtigheid. Je wordt verlokt, oftewel, je wordt verleid. Dit een verleiding speelt daar een rol. En dit heeft dus te maken met de eindtijd. En als wij dan pretenderen een beetje te weten aan de hand van de tijden, dat het in ons jaartal wel wat naar die eindtijd toe gaat, dan moeten we die mogelijkheid best wel open houden. Ja, dat er activiteit kan zijn die zich uit in, met de prediking gepaard gaande. Altijd met prediking gaat dat gepaard. Het is een komen naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen. En het verlokt, het verleidt. Dan moeten we de mogelijkheid open houden dat er ook voor dit soort zaken, krachten, genezing, wonderen, tongentaal, profetie, visioenen, een tweede bron er kan zijn. Niet alleen de geest van God, maar ook de geest van de wetteloos, de geest van de antichrist, de geest eigenlijk van de duivel. Maar het is niet of-of. Het is niet dat of de geest van God of de geest van de antichrist aan het werk hoeft te zijn. Als je bemerkt namelijk dat krachten, genezingen, wonderen, tongentaal, profetie, visioenen enzovoort eigenlijk niet van God afkomstig kunnen zijn, omdat ze niet aan de Bijbelse criteria voldoen. De genezingen van de gebedsgenezers voldoen niet aan de criteria van de Bijbel. Dan kan je hoog en laag mee springen, maar zo is het. Ze voldoen er voor geen meter aan. En als je dat dan ziet, dan hoef je niet direct een conclusie te trekken. Dus het is maar van de duivel. Nee, er is nog een derde optie. Namelijk, het kan ook zijn dat de menselijke ziel hier aan het werk is. En dan krijg je, als je niet oppast, als de mens het voor het zeggen krijgt, dan ontwerpt hij een samenkomst, een godsdienst, een religie, naar zijn eigen goeddunken. Dan krijg je een eigen dunkelijke godsdienst. Een eigen dunkelijke samenkomst. Die geen enkele geestelijke waarde heeft. Hè? Een eigen dunkelijke godsdienst, iets wat je zelf gaat ontwerpen en zelf in gaat geloven. Waarvan zegt Paulus in Colossense 2, dat heeft geen enkele waarde. Geen enkele geestelijke waarde heeft het. Hij zegt ook waartoe dient. Hij dient alleen maar toe, zegt hij, tot bevrediging van het vlees. Dat is Colossense 2, vers 23. Dat zegt hij. En heel veel samenkomsten die beantwoorden daar tegenwoordig aan, dat is niks nieuws, want Paulus heeft dit opgeschreven, omdat in zijn tijd dat ook al zo was. En dat is volgens mij tegenwoordig heel vaak aan de hand. Namelijk dat het alleen maar bevrediging is van het vlees. Een eigen dunkelijke godsdienst. Bevrediging van de ziel. In plaats van bevrediging van de geest. De ziel, het vlees, staat dan in het middelpunt. In plaats van de geest van God. Waar men dan de mond zo overigens vol van heeft. Goed, ik hoop hiermee voldaan te hebben aan degene die de brief gestuurd heeft. En die gevraagd heeft of ik dit eens wilde behandelen. En toen heb ik terug, ik heb het niet teruggeschreven, dacht ik aan me ook. Maar ik dacht, nou, het is goed om dat te behandelen als wij stilstaan straks bij 1 Korinthe 12. Waar we die hele rij van geestesgaven uit de Korinthische tijd, uit de handelingentijd, voorbij krijgen. Dus zo verklaar ik heel wat van deze fenomenen tegenwoordig, die niet aan de Bijbelse criteria, als je het onderzoekt, gewoon beantwoorden. He, men zegt dan bijvoorbeeld, ja, je kan tegenwoordig kan je een videoband of een dvd bestellen uit Amerika en dan kan je leren om te profeteren. En dan zegt men ook, ja, nou ja, in het begin gaat nog wel heel veel fout. He. Dan doe je misschien wel 80% fout en 20% goed. En misschien gaat dat langzamerhand verbeteren, dat je 50% goed profeteert en dan 50% mis hebt. Maar het wordt wel steeds beter, hoor. Nou, volgens de Bijbel, als je profeteert en het klopt niet, ja, of je bent van de duivel, of je bent hoogmoedig, dat je boven je voegen allemaal dingen loopt te beweren die helemaal niet kloppen. Maar een profeet ben je niet. Zo duidelijk is de Bijbel. Dus als iemand zegt, ik heb de gave van profetie en hij komt bij mij hier profeteren en hij zit onzin te vertellen, wat later helemaal niet zo van geen meter klopt. Ja, dan kan ik me eens met de Bijbel in een conclusie zeggen. Nou, een profeet ben je niet. En de gave van profetie heb je ook niet. Daar is de Bijbel duidelijk in. Want je zit onzin te verkopen. Dus of je wordt geïnspireerd door de geest van de duivel, of het is zo, want die vertelt leugens. Of het is zo dat je, ja, helemaal niks met de duivel ook te maken hebt, maar dat je gewoon dit put uit jezelf en dat je zo'n gave probeert te imiteren. En dat je op zo'n profetencursus via een DVD bent gestuurd, maar joh, doe dat nou niet. Blijf nou gewoon die je bent. Dus met tongentaal precies hetzelfde. Als je werkelijk in tongen spreekt volgens de Bijbelse criteria, wat we hier nu moeten behandelen in vers 10, net zoals die profetie in vers 10, ja, dan moet het toch zo wezen dat je een vreemde taal echt spreekt. Echt een vreemde taal. Het is niet maar een beetje gebabbel in de ruimte. Een soort klanken die je dan uitzonden dat het enige betekenis heeft. Nee, het is een taal. Het zijn vreemde talen die je van nature niet kent. En die talen kunnen ook, er staat er gelijk achter in vers 10, hebben we gelezen, hè? In vers 10, die talen kunnen ook vertolkt worden. Het een hoort bij het ander. Hè? Als je tongentaal hebt, heb je ook iemand anders die de gave heeft van de vertolking van die talen. Dus het wordt meteen vertaald. Want anders hebben we er toch niks aan. Als jij staat te prediken van de kansel af en je staat in het Chinees te babbelen, ik vind het wel leuk. Maar na een half uur denk ik, of nog eerder, na 10 minuten al van, ik ga maar naar huis, want ik weet niet wat er wordt gezegd. Goed, staat er dan iemand naast die de vertolking van tongen heeft en het dan vertaalt in Nederlands, dan heb ik er wat aan. Ik vind het altijd erg jammer dat al die Amerikanen die dan naar Nederland komen en die zeggen dan van de charismatische bewegingen zeggen dat ze al dat soort gaven hebben, ook tongentaal natuurlijk. Want iedereen heeft tongentaal, zeggen ze dan. Dat ze dan op een podium staan en dat er iemand naast moet komen te staan die dan hun gaat vertalen in het Nederlands. En je hebt trouwens al geen gaven van de vertolking in talen, in tongen, want die zijn er gewoon op Engelse les geweest. Zo als ik vroeger ook op Engelse cursus ben geweest en les gekregen heb op school. En die kunnen gewoon Engels praten en Engels vertalen in het Nederlands. Hè? Nee, het gaat erom dat je een vreemde taal hoort bij de vertolking der tongen, de vertolking der talen, en dat je zo'n taal gewoon kan vertalen in het Nederlands. En die talen hadden ook allemaal een bedoeling natuurlijk. Hè? Dat was niet zomaar gegeven natuurlijk. Hè? Dat is wel duidelijk, toch? Ja, dus, maar als je dan ziet of het nou met genezingen te maken heeft, hè, dat mensen maar amper genezen worden of niet genezen worden. Hè? En een merendeel wordt niet genezen. Dan is er nog een klein clubje bij die zegt dan genezen te zijn. En dat kan je dan later verklaren omdat het een beetje psychosomatische achtergronden heeft. Hè? En dat het wonderen zijn die waar je aan mag twijfelen. Moeders, dus dan is die de duivel aan het spel. Ik denk persoonlijk als de duivel echt aan... Als het echt is zoals in 2 Thessalonicenzen 2 vers 7 tot en met 10 daar behandeld wordt. Als hij echt aan de gang gaat, hè, diens komst, hè, gaat gepaard met tekenen, krachten en bedrieglijke wonderen. Ja, dan geloof ik echt dat het wonderen zijn. Dan geloof ik echt dat het krachten zijn. Dan zou je echt verbazen. Hè, met grote verbazing. Hè. Maar tegenwoordig is het eigenlijk, het voldoet niet aan de Bijbelse criteria. Het is veel zielenkracht die erin wordt gelegd. Laten we het rijtje eens volgen, want we hebben in de verzen 7, 8 en 9, daar hebben we de vorige keer al bij stilgestaan. We zijn dus gekomen aan vers 10, waar staat, en aan de een werking van krachten. Maar dan pakken we de draad maar op. De werking van krachten. Ja, de laatste keer zijn wij in de handelingen die hele reeks van wonderen en krachten nagegaan, die je in het Bijbelboek Handelingen vindt. We zijn gegaan Handelingen 2, Handelingen 4, 5, 6, 7, 8. We zijn het hele Bijbelboek Handelingen even heel snel doorgegaan. En we zagen dat die genezingen die daar plaatsvonden, die wonderen die daar plaatsvonden, vaak waren dat genezingen, dat die compleet waren en direct waren, onmiddellijk waren. Wat we misschien een beetje gemist hebben erbij, is dat het zo wonderlijk is dat steeds als dat voorkomt, er in het merendeel van de gevallen bij vermeld staat dat het tekenen waren. Dat die krachten en die wonderen niet zomaar werden verricht, en die genezingen niet zomaar werden verricht, maar dat het tekenen waren. tekenen waren voor wie? Nou, het is wel bijzonder dat in dezelfde Korinthebrief, waar we nu uit lezen, dat als je gaat naar 1 Korinthe 1, dat Paulus daar zegt voor wie die tekenen waren bedoeld. 1 Korinthe 1, vers 22. Immers de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. De Joden die verlangen tekenen, ze verlangen bij de prediking, en dat mogen ze ook verlangen, dat het gepaard gaat met tekenen, krachten, hè, en wonderen. Dat bijvoorbeeld genezingen plaatsvinden, dat er wonderlijke dingen plaatsvinden, dat er wonderen worden verricht waar je over je verbaast, als ware ter bevestiging dat de prediking die tot hen wordt gericht, dat die prediking echt waarachtig is. Dat het echt het evangelie is van God. Die tekenen als ware zijn Gods handtekening onder de prediking. Zo wordt het ook gezegd in Hebreeën. Hebreeën 2. Hebreeën 2. Vers 4. Waar het gaat over die evangelieverkondiging. En ik begin maar zo'n beetje half vers 3. Het gaat over het heil, het verkondigen van het heil. Een heil dat allereerst verkondigd is door de Heere en door hen die het gehoord hebben op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft. Hoe geeft God daar getuigenis aan, aan dat heil wat verkondigd wordt door de apostelen? Staat erachter. Vers 4. Terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velelei krachten en door de Heilige Geest, die gave van de Heilige Geest, toe te delen naar zijn wil. Dat is 1 Korinthe 12. Hij deelde toe gelijk hij wil. Dus die wonderen, die krachten, die velelei krachten en die tekenen hier genoemd worden. Waarom gaf God die erbij? Naast de verkondiging. Om het getuigenis te bevestigen. Te onderschrijven. God gaf daar getuigenis aan. Hij zei, kijk, wat hier verkondigd wordt, dat heil. Dat is waarachtig. Dat is geen leugen, dat is de waarheid. En het is bijzonder natuurlijk gericht aan de Hebreeën. Aan de Joden. De Joden, de Hebreeën, die verlangen tekenen. Dat zien we ook als we nogmaals naar dat rijtje genezingen en wonderen en tekenen gaan. En krachten gaan in de handelingen. Zoek maar eens op handelingen 2. Want we hebben vorige keer alleen maar gekeken naar de genezingen. Toen we die tekstplaatsen langs gingen in handelingen. Maar laten we nou eens nog een keer langs gaan en eens kijken. Niet alleen dat het genezingen waren die volledig en direct geschieden onmiddellijk. En dat die compleet waren. Niet van u wordt nu een klein beetje beter. En het gaat zich, de genezing zet zich voort. Nee, de genezing zette zich nooit voort. Men was compleet genezen. Maar daar gaat het nu niet om. We gaan nu kijken naar dezelfde teksten. Maar kijken naar het aspect dat die genezing, dat die wonderen, dat die krachten, dat tekenen waren, die werking van die krachten. Handelingen 2 vers 22. Wat staat daar? Mannen van Israël, hoort deze woorden van Jezus de Nazareër. Een man u van Gods wegen aangewezen, door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft. Zoals gij zelf weet. Ja, dat wisten ze. De evangeliën, de vier evangeliën staan er vol van, hoe de Heer Jezus continu allerlei wonderen deed. Allerlei genezingen verrichtte. Allerlei krachten deed. Enorm. Maar het ging om de prediking, hè? Hoort deze woorden. Jezus de Nazareër. Het gaat om de verkondiging. De verkondiging, de prediking. De verkondiging van het evangelie. Maar je ziet, zet er een dikke streep onder, die krachten en wonderen, Joden verlangen tekenen. En zo wordt ook hier genoemd. Die kracht en wonderen, dat zijn tekenen. Een teken dat de Heer Jezus Christus de Messias was. Dat hij waarachtig was. En dat zijn prediking de waarheid was. En hier ook weer, dat Petrus, de apostelen die hier op de Pinksterdag staan te verkondigen, dat ook hun prediking waarachtig is. Lees maar vers 43. Vers 43. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Om maar te bevestigen, het waren tekenen voor de Joden. En let nu op het woord tekenen, staat erbij, wordt genoemd. Het waren tekenen voor de Joden dat de evangelieverkondiging waarachtig was. Zo ook in hoofdstuk 4, vers 29. En nu, heren, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. Hier staan ze voor het Sanhedrin. En je ziet dat het gaat om de prediking. Ze vragen vrijmoedigheid uw woord te spreken. En ook dat God ze wil helpen, dat hij zijn hand uitstrekt tot genezingen en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. Tekenen. Zo ook hoofdstuk 5, vers 12. 5, vers 12. En door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk en ze waren alle eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo. Tekenen. Hoofdstuk 6, vers 8. En Stefanus vol van genade en kracht. Ja, die stond daar te prediken. Het werd zijn dood. Hij werd gestenigd hier aan het eind. Maar wat is in vers 8? En Stefanus vol van genade en kracht. Dan hebben die kracht van 1 Korinthe 12, vers 10. Deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Het waren tekenen, die krachten. Dan nog hoofdstuk 8, vers 5. Handelingen 8, vers 5. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. Toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen en er kwam grote blijdschap in die stad. Tekenen. Nou dan nog eentje, hoofdstuk 14. Dan stoppen we ermee. Handelingen 14, vers 3. Dan zie je Paulus op reis in Iconium. Vers 3. Zij verkeerden dan geruime tijd vrijmoedig sprekende in vertrouwen op de Heere, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun handen deed geschieden. Ja, dat zijn die krachten, dat zijn die wonderen. Van 1 Korinthe 12, vers 10, laten we er maar naar teruggaan. 1 Korinthe 12, vers 10, waar dus staat, en aan de een werking van krachten. Dat uitte zich dus in allerlei wonderen die werden verricht. En dat waren tekenen. Een bewijs dat de boodschap die werd verkondigd, dat die waarachtig was. Ja, deze goddelijke gaven om kracht, om wonderen te doen, die hadden dus de Korintiërs ook gekregen van de Heilige Geest. Dat blijkt uit vers 10. Er is nog een referentie naar deze gave, namelijk in Galaten, Galaten hoofdstuk 3. Galaten 3, waar je ook deze gave tentoon ziet gespreid, Galaten 3. En dan hebben we het weer te maken met prediking, het altijd te maken met prediking in de Bijbel. Galaten 3 vers 3, waar Paulus als ware zeer teleurgesteld is in de Galaten, en hij zegt, zijt gij zo onverstandig? Zijt gij begonnen met de geest en eindigt gij nu met het vlees? Nou, dat kan je tegen heel veel christenen tegenwoordig ook zeggen. Die helemaal in je charismatische beweging verzeild raken. Zijt gij zo onverstandig? Zijt gij begonnen met de geest en eindig gij nu met het vlees, met de ziel? Was het dan te vergeefs dat gij zoveel hebt ondervonden? Waren het slechts te vergeefs die u de geest schenkt en krachten onder u werkt? Doet hij dit ten gevolge van werken der wet of van de prediking van het geloof? Dat is duidelijk, onder de prediking van het geloof. Waartoe werden deze krachten onder de Galatiërs gewerkt? Door de Heilige Geest. Zelfde gaven. Onder de Galatiërs als onder de Corinthiërs. En had dus te maken met de prediking van het geloof. De volgende geestesgave die hier staat in 1 Korinthe 10 is niet alleen aan de eenwerking van krachten, maar staat aan de ander profetie. Profetie. Veel mensen denken bij een profeet aan een toekomstvoorspeller. Maar is dat een profeet? Veel mensen maken van een profeet de waarzegster op de kermis. Iemand die waarzegt. Iemand die de toekomst voorspelt. Maar dat is geen profeet. Die in een glazen bol zit te kijken. Dat is geen profeet. Dat is een waarzegger. Een profeet was iemand die tot Gods volk sprak. Dat was een prediker. En die onder de inspiratie van de geest van God, denk maar aan Jesaja, aan Jeremia, aan Ezechiël en al die kleine profeten die onder Gods volk werden gestuurd. Ze verkondigden Gods boodschap onder het volk. De boodschap des Heren. En ze riepen op, maar toe, tot bekering. Tot bekering onder Gods volk. En als het volk zich niet bekeerde, wat verkondigden ze dan? Nou, dat het oordeel zou komen. En er werd het oordeel, mensen werden gewaarschuwd voor Gods oordeel. En ze werden opgeroepen om zich te bekeren. Jesaja wordt wel genoemd de evangelist van het Oude Testament. Dat is een profeet. Niet eentje die alleen maar waar zit te zeggen of een soort toekomstvoorspeller. Dan mis je helemaal eigenlijk bijbels gezien. Wat bijbels gezien iemand is die profeteert. Ze verklaarden Gods weg. Ze verklaarden Gods plan. En maakten door middel van openbaring Gods weg, Gods bedoeling, openbaar. Ze melden ook door openbaring dingen die in de toekomst nog wel verborgen lagen qua oordeel en qua loop der dingen. Maar ze waren bezig met het instrueren van het volk van God. En ze weerlegden valse getuigen. Ze vermaanden. Ze waarschuwden het volk. Ze troosten ook het volk. Ze gingen ook voor in gebed. Ze brachten Gods boodschap. Gods woord brachten zij. En daar moet je goed aan denken altijd bij het profeteren. Ze brachten Gods woord zolang die niet op schrift vastlag. En zolang de kanon van het Oude Testament niet vastlag, zie je dat er profeten optreden. En zolang de kanon van het Nieuwe Testament niet vastlag, zie je ook dat er nieuwtestamentische profeten optraden. Op het moment dat Gods woord compleet was, Gods woord op schrift stond en de kanon van Oud en Nieuw Testament zich hadden gevormd, waren zij niet meer nodig. De profeten in het Nieuwe Testament, die waren verbonden met de apostelen. Zoek er maar eens op in Efeze 4. In Efeze 4. Vers 11. Efeze 4 vers 11. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven. Die worden in één adem genoemd. Apostelen als profeten. Dat is het eerste rijtje. Daarna krijg je zowel evangelisten als herders en leraars. Dat is het tweede rijtje. Het eerste rijtje, apostelen en profeten, die doen wat anders dan evangelisten, herders en leraars. Als je vergelijkt met het bouwen van een huis, dan zijn de apostelen, en ze wordt ook hier verder ook in Efeze 4 ons voorgesteld, dan zijn de apostelen en de profeten, dat zijn de twee die het fundament leggen. Terwijl de evangelisten en de herders en de leraars, die bouwen daar verder op. Die gaan niet het fundament neerleggen, maar de apostelen en de profeten, die leggen het fundament. En in die tijd moet het fundament ook gelegd worden. Het fundament is gelegd. Want ik heb hier het fundament in mijn handen. Dat is het Nieuwe Testament. Maar toen er nog geen woord was, kon het niet zo wezen als je samenkwam in de Corinthische gemeente. Het was in die tijd niet zo dat je zei als verkondiger dat je daar ging spreken en dat je op de kansel ging staan. En erin zegt, we gaan nu lezen uit Matthäus 2. Er was geen Matthäus 2. Je kon niet tegen elkaar gaan zeggen, we gaan lezen uit 2 Korinthe 3. De tweede Korinthebrief was toen de eerste Korinthebrief geschreven werd nog ineens geschreven. Die bestond niet. Het woord van God was niet bekend. Dat nu verkondigd moest worden, de boodschap, dat was niet bekend. Apostelen die hadden de opdracht, die werden gezonden om die boodschap te verkondigen. En de profeten aan zich ook. En die openbaarden Gods boodschap. De openbaring. Die kenden Gods plan. Dat was hen geopenbaard. En daar profiteerden ze van. Maar zodra dat fundament van het Nieuwe Testament was gelegd, ja, dan zijn deze niet meer nodig, apostelen en profeten. Dan vind je ze vandaag ook niet. Als je goed kijkt ook in 1 Korinthe, wat een profeet is, iemand die profeteert, is het geen toekomstvoorspeller. Kijk eens in hoofdstuk 11 vers 4. 1 Korinthe 11 vers 4. Maar we zullen alle teksten gewoon lezen met elkaar. Die in 1 Korinthe staan over profetie. 1 Korinthe 11 vers 4. Iedere man die bidt of profeteert, met gedekte hoofden doet zijn hoofd schande aan. Dat is bidden en spreken. Als je daar dat met gedekte hoofd doet, ja, dan doet hij zijn hoofd schande aan. Bidden en spreken. Hoofdstuk 13, vers 9. Laten we nog meer kijken. Het is dus bidden en spreken. Vers 9. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch als het volmaakte komt, straks bij de wederkomst van Christus, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Ze kenden wel Gods weg en het werd hem wel geopenbaard. Maar hoe het daadwerkelijk zal zijn, ja, dat is toch nog onvolkomen. Hoe het echt zal zijn, dat zou je maar eens meemaken als Christus komt. Nu nog is het kijken door een spiegel in raadselen, maar straks zal het zijn van aangezicht tot aangezicht, vers 12. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Ja, dan is het openbaar, dan is het klaar. Dan zie je het met je beide ogen. Dan is het geen raadsel meer. Hoofdstuk 14, vers 1. 14, vers 1. Jaag de liefde na en streef naar de gaven des geestes, doch vooral naar het profeteren. Oh, dat was in die tijd dus heel belangrijk. Vooral naar het profeteren moest je streven. Niet dat je de toekomst kon voorspellen, maar dat je kon spreken, dat je Gods boodschap kon verkondigen. Dat je daarvan wist. En wat hield het dan in? Vers 3, hoofdstuk 14. Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend. Oh, is dat profeteren? Voor de mensen spreken? Ja, en wel stichtend. Vermanend. En bemoedigend. Aan de ene kant moet je ze corrigeren, vermanen, maar aan de andere kant moet je ze ook bemoedigen. Moet je ze een hart onder de riem steken.
Ja, dat is wat een spreker doet. Doet hij tegenwoordig ook. Van de kansel. Alleen hoeft hij niet meer te profeteren. Waarom? Hij heeft de Bijbel. Ik ga s'avonds niet op zo'n kansel staan en ik ga niet voor en ik ga niet spreken en ik ga niet zeggen van ik laat de Bijbel dicht en ik ga nu lezen uit het evangelie van Zuilenkom. Hoofdstuk 3, vers 5. Dat is onzin. Nee, profetie is nu niet meer noodzakelijk, maar toen wel. Toen hadden ze niks. Wie profeteert spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. En ik kijk het verschil met een tong. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf. Maar wie profeteert, sticht de gemeente. Ja, dat is wel duidelijk. Ik wilde wel dat gij alle in tongen spraakt, maar liever nog dat gij profeteerdet. Wie profeteert is meer dan wie in tongen spreekt. Tenzij hij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt. Dan wordt er nog meer gezegd over profetie. Nou, vers 14. Vers 14. Want indien ik bid in een tong, bid mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Nee, ik zit verkeerd. Vers 24. Moet het zijn, niet 14, maar 24. Daar staat iets over profeteren. Maar als allen profeteren, en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd. Ja, als iemand een samenkomst binnenkwam, ongelovig of toehoororde, dan, en hij had een bepaalde mening, ja, dan kon hij door degene die profeteerde, dan kon hij worden weerlegd. Zo van, nee, dat is de waarheid niet van de prediking. Dit is de waarheid van de prediking. Dit zegt God. En dat deed dus een profeet. Hij sprak het woord Gods. Vers 31 nog. Wordt ook nog iets gezegd. Want gij kunt allen één voor één profeteren, opdat alle lering en opwekking erdoor ontvangen. Dus als je profeteert, dan spreek je van de kansel, dan wordt er ook geleerd. Tegenwoordig heb je geen profeten meer, daarmee tegenwoordig evangelisten, herders en leraars. En de leraars lijken nog het meeste op diegenen die vroeger die gaven van profetie hadden. Leraars kom je hier niet tegen in het rijtje in 1 Korinthe 12. Nee, nu wel. Een leraar doet eigenlijk hetzelfde als een profeet, want hij legt het woord van God uit, zodat allen opwekking erdoor ontvangen. Hij bemoedigt, hij vermaant en hij sticht. Dan nog in vers 39. Zo dan mijn broeder streeft ernaar te profeteren en belemmert het spreken in tongen niet. Maar je moet er naar streven te profeteren. Rechtstreeks te verkondigen. Niet in een vreemde tong gaan spreken. Als je dat doet, dan sticht je alleen jezelf. Als je in een vreemde taal staat te verkondigen, nee, dan moet je nog eigenlijk iemand hebben die het vertaalt, die het vertolkt. Want het heeft de gemeente er nog wat aan. Dat was dus een essentiële taak. Totdat het fundament van de geïnspireerde schrift compleet was. Tot de kanon vast stond. En daar hoef je nu niets meer aan toe te voegen. Die kanon is compleet. En als opeens, een aantal jaren geleden, daar iemand opstaat en die schrijft, ik heb een boek van Mormon en dat voeg ik aan de Bijbel toe. Nou, dat kan niet. Die kanon die staat vast. En we hebben geen opdracht om nu te zeggen, goh, ik ben een profeet en ik ga zelf wat schrijven en ik voeg dat aan de Bijbel toe. Dat is de profetie van die en die. Nee, de kanon staat vast. En degenen die voorgaan, die hebben zich te houden aan de kanon. En niet buiten die kanon te gaan. Daarom zijn er tegenwoordig geen profeten meer, maar wel herders, leraars en evangelisten. Er staat er nog verder in vers 10 van 1 Korinthe. We hebben gehad aan de een werking van krachten. We hebben gehad aan de ander profetie. En dan staat er, en aan de een het onderscheiden van geesten. Het onderscheiden van geesten. Wat was dat van een gave? Ja, dat zit heel nauw verbonden met die gave van het profeteren. Er was nodig dat als iemand ging profeteren, dat iemand zonder dat er een Bijbel was. En die zeggen, dit is Gods boodschap. En de Heer zegt dit en de Heer zegt dat. En ik roep jullie op tot zus en ik roep jullie op tot zo. Dat er iemand was die de gave had van het onderscheiden van geesten. Dat hij kon zeggen, nou die profeet die daar staat te spreken, die is geïnspireerd door Gods geest. Of die is helemaal niet geïnspireerd door Gods geest. Die put uit een hele andere bron. En dat was die gave, het onderscheiden van geesten. Het onderscheiden van de geest van de profeet, waaruit hij sprak. Of hij de leugen verkondigde, Gods woord verkondigde, of dat hij de waarheid of de leugen verkondigde. En natuurlijk in het licht van die tijd, van de handelingentijd, in het licht ook van die geestelijke verleiding, die er in die tijd was, waar de Heer Jezus Christus ook voor waarschuwde, hè? Kijk maar in Matteüs 24, dat is de tijd van de handelingen, de tijd van de Korintiërs, de tijd voorafgaand aan zijn wederkomst. Wat zegt de Heer Jezus in Matteüs 24? Vers 4. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Dat is de situatie. Als je daar nog bij leest wat Johannes daarover opmerkt, in 1 Johannes 4, de eerste brief van Johannes, 1 Johannes 4, vers 1, waar hij zegt, geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn, want, let op, vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal. En hij is nu reeds in de wereld. Dat werd herkend door Johannes, de apostel. Vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Daarom moest in iedere gemeente, waar er voorgangers waren, zeggen, ja, ik ben een profeet. Ik sticht de gemeente. Bemoedig ze, vermaan ze. Ik ben de doorgever, ik ben de boodschapper van God. Ja, maar je moest wel controleren. Je moest wel iemand hebben in de gemeente die die geest kon onderscheiden, want vele valse profeten waren in de wereld uitgegaan. En ze noemden zich allemaal christelijk hoor. Ze noemden zich allemaal, nee, ik ben van Christus. En ik verkondig de boodschap van God. Maar dat is maar de vraag. Dus ook in die tijd was niet alleen nodig, toen er nog geen Nieuw Testament was, dat mensen de gave van het profeteren hadden, maar was ook nodig direct dat er ook mensen naast stonden die konden beoordelen voor zo'n gemeente van ja, deze man die spreekt uit een verkeerde bron. Die verkondigt de leugen. En de Heer Jezus die heeft er dus voor gewaarschuwd. Kijk er vooruit. Er zullen velen verleiden. En de Corinthiërs die lieten zich ook verleiden, want zulke mensen kwamen er ook in de Corinthische gemeente, stonden daar ook op de kansel. Maar als we gaan naar 2 Korinthe 4, 2 Korinthe 14, heb ik het wel goed opgeschreven? Nee, het is volgens mij 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. Dan lees ik in vers 4. Op begin maar in vers 3. Waar Paulus zegt over de Korinthiërs. Maar ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde. Daar heb je die verleiding. Uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt. Daar heb je het. Een valse profeet die verkondigt wel Jezus, maar het is een andere Jezus. En als de eerste de beste een andere Jezus predikt die wij niet hebben gepredikt. Of gij een andere geest ontvangt die gij niet ontvangen hebt. of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Dat is het probleem. Mensen hebben vaak geen onderscheid. En als het maar een beetje overtuigend wordt gebracht, en misschien het zelfs nog gepaard ging in die tijd, weet jij veel. Want in die tijd, ja, het is de geest van de antichrist was het in die tijd. En misschien ging het nog wel gepaard, die prediking, met wonderen, met krachten, met genezingen, met allerlei, ja, misschien ben je dan helemaal wel ervan overtuigd, hè, dat die man of vrouw dan wel door de Heere gezonden was. En dat het echt een echte profeet was, ja, maar het was wel een valse. En ze lieten zich dus begeisteren, hè, de Corinthiërs. Ze doorzagen niet de verleiding. Dus deze gave staat duidelijk in relatie met de gave van profetie. Er staat ook gelijk achter in 1 Korinthe 12 vers 10. De gave van profetie en direct erachter het onderscheiden van geesten. Dat controleren staat ook nog in 1 Korinthe 14 vers 29. 1 Korinthe 14 vers 29. Waar dus die twee gaven bij elkaar worden genoemd, de gave van profetie en de gave van het onderscheiden van geesten, dat hoort bij elkaar en dat moet ook steeds in de samenkomst dan ook in die tijd met elkaar plaatsvinden, want er staat in vers 29, wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren en de anderen moeten het beoordelen, staat er gelijk achter. Ja, of het een valse profeet is, met een valse profetie, een valse verkondiging, een valse geest, een valse Jezus, een valse evangelie. Dat moest gecheckt worden. En er waren dus mensen die dat konden checken. Maar nu speelt dat niet. We hebben het Nieuwe Testament. En mensen die leraars zijn, die herders zijn, die spreken vanuit het woord van God. Die spreken stichtend uit het woord van God. En aan ons is, het is aan ons om dat te beoordelen of het voldoet. Gelukkig staat het nu allemaal op schrift. En wat voor prediker dan ook, hij kan, ik weet niet wat, verkondigen. Soms heb je predikers die op onwijs na 20 jaar iets heel anders gaan verkondigen. Ja, maar het is allemaal wel te checken. Te toetsen aan het woord van God. Maar het toetsen in die tijd was dus een ander toetsen. Over dat toetsen wordt gesproken in 1 Thessalonicenzen 5. Maar let wel, ze konden het toen niet toetsen aan het woord van God. Dat maken wij er vaak van. Maar in 1 Thessalonicenzen 5 wordt over dat toetsen gesproken. 1 Thessalonicenzen 5 vers 20. Waar staat, veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. We hebben die profetieën. Veracht de profetieën niet. Die profeet die er spreekt, je moet niet verachten wat hij zegt. Maar je moet het wel toetsen, alles toetsen. Nu kunnen we gelukkig alles toetsen aan het woord van God. Alles wat verkondigd wordt, kan nu getoetst worden aan de toetssteen, het woord van God. Maar toen dus niet. Gaan we terug naar 1 Korinthe 12 vers 10. En de volgende. Wat ook weer bij elkaar hoort. En de ander allerlei tongen en weer een ander vertolking van tongen. Kijk, het hoort bij elkaar. Net zoals die andere twee van profetie en het onderscheiden van geesten, hoort nu ook het spreken in tongen, in talen eigenlijk in de grondtekst. In vreemde talen. Hoort er ook direct bij het vertolken van die vreemde talen. Anders heb je er niks aan. Je weet helemaal niet wat er over je wordt gezegd en tot je wordt gezegd. Dat kunnen misschien wel de meest verschrikkelijkste dingen zijn. We komen daar natuurlijk uitgebreid op terug. Ik wil daar nu niet op ingaan vanmorgen. Want heel 1 Korinthe 14 gaat heel uitgebreid in op dat spreken in tongen, het spreken in talen. Het was dus blijkbaar niet beperkt, dat wil ik nog wel zeggen, tot de menselijke talen. Want uit 1 Korinthe 13 vers 1 kan je halen dat het ook talen waren die geen menselijke talen waren, maar engelentalen waren. Want in hoofdstuk 13 vers 1 staat, al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak. Daar heb je het. Het wordt een 1. Die tongen die worden niet alleen, zijn niet alleen tongen der mensen, maar ook tongen der engelen. En we hebben alles nagedacht over de bijzondere positie van de Corinthiërs ten opzichte van de engelenwereld. En dat ze daar zelfs een heel waanidee van hadden. Dat ze er allemaal helemaal toe behoorden. In hun geestelijke hoogmoed. Het is wel bijzonder dat natuurlijk deze twee gaven, en met nadruk die gaven der tongen, zo aan het eind van dit lijstje hier in 1 Korinther 12, van vers 8 tot 11, ons worden gegeven. En dat blijkbaar dat zo belangrijk is, want in hoofdstuk 13 vers 1, daar gaat hij meteen daarover beginnen. Dan staat het bovenaan, aan hoofdstuk 13. En staat ook bovenaan in hoofdstuk 14. Want in hoofdstuk 14, vers 6 wordt gezegd. En nu broeders, als ik tot u kom en spreek in tongen, wat nut zal ik u brengen als ik mij niet tot u richt, of met een openbaring, of met kennis, of met profetie, of met onderricht. Ja. De gemeente moet stichting ontvangen. En daar wordt dus tongen bovenaan gesteld. Het thema van hoofdstuk 14 is tongen. Niet die openbaring, niet die kennis, niet die profetie, niet dat onderricht. Nee, tongen. En ook in hoofdstuk 13 dus, bovenaan gezegd tongen, terwijl het in het rijtje van 1 Korinther 12 helemaal onderaan wordt gezet. Dat geeft eigenlijk aan dat tongen, dat het spreken in tongen, het probleem was in de Corinthische gemeente. Daar met nadruk ging het mis. Dat was het probleem. Dat stelden zij het hoogst. Nou, Paulus in zijn rijtje zet het helemaal onderaan. Geeft aan, het is helemaal niet zo belangrijk. En later moet hij er helemaal op ingaan dat het niet zo belangrijk is. Want al waren dat ik met de tongen der mensen en de engelen sprak, maar had de liefde niet. Ik was een schallend koper of een rinkelende cymbaal. En anderen die waren toch ook wel weer vol van profetie. Dat zijn het is tegenwoordig ook zo. Hè? Profetie, nou zegt hij 18 vers 2. Al waar het dat ik profetische gaven had. En alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist. En al het geloof had, zodat ik bergen verzette. Maar ik had de liefde niet, ik ware niets. En uitgebreid gaat hij dan in 1 Korinther 14 natuurlijk in. Op die twee gaven. Van profetie. En van tongen. En met nadruk met tongen ging het dus behoorlijk mis in de Korinthische gemeente. Vers 11. Laatste vers van 1 Korinther 12, wat we behandelen vanmorgen. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest, die in ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk hij wil. Gelijk hij wil. Paulus benadrukt, de bron van al deze gaven is de Heilige Geest. En Gods geest is soeverein. Hij is de uitdeler. Hij alleen bepaalt wie welke gave krijgt. En elke gelovige krijgt van hem een gave. En hij weet welke gelovige, welke gave hij moet hebben. Tot welzijn van allen. Iedereen krijgt een gave tot welzijn van allen. Nee. Vers 6. Of vers 7. Maar aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Vers 11. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest die in ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Alle gaven waren toen nodig, die hier opgesomd werden. Ze konden worden vervolgd en voor het gerecht worden gesleept, voor de overheid. En ze konden ter verantwoording geroepen worden. Dan moesten ze met kennis kunnen spreken en Christus had ze het beloofd. Wees niet bang, ga je ook niet over nadenken wat je nou wel of niet zeggen mag. Ik geef je de woorden. En deze ongeletterde mensen, die spraken met kennis en met wijsheid. In het openbaar. Zodat zelfs het Sanhedrin zich erover verwonderde. Dat is nu anders. Het zou heel fijn wezen. Hè, als dat tegenwoordig ook zo zou zijn. Dat de Heer je zomaar de woorden geeft. Maar zo is het niet. Het kon ook wezen. Omdat het een. Dat de wederkomst van Christus natuurlijk aanstaande was. En het koninkrijk spoedig zou worden opgericht. Het koninkrijk was nabij. Christus was nabij. En met nadruk moest het evangelie verkondigd worden aan wie? Aan het volk van Israël. En later zou door het volk van Israël de volk bereikt worden. Maar in eerste plaats moest Israël worden bereikt. Daardoor was de prediking niet alleen een prediking, maar ging het ook gepaard met wonderen en velelei krachten. Het waren, die wonderen en die krachten waren voor Israël tekenen. Het was nodig, die gaven.
al die gaven van tekenen, wonderen en krachten, genezingen enzovoort. Daar konden ze zien, als Jesaja voorspelt, dat de boodschap echt vruchtig was en dat Christus de Messias was. Verder was het ook nodig dat het verkondigd werd aan alle Joden, die ook verstrooid waren, in die tijd, in de diaspora, in allerlei volken terechtgekomen waren, die soms hun eigen moederstaal niet meer spraken. Daar moest er ook in vreemde talen worden gesproken. Er moest ook in het buitenland, de buitenlandse Joden, in die talen die ze toen spraken, worden bereikt, wereldwijd. Wat ook nodig was, was de gave van het profeteren. Dus dat de gelovigen werden gesticht, werden vermaand, werden bemoedigd, werden opgebouwd. Een woord ontvingen voor hun hart. En er was geen Nieuw Testament. De kanon was er nog niet. Dus daarom was profetie nodig. Maar ja, wie weet dan of iemand die profeteert, die zomaar zegt, is de boodschap van God. Of het daadwerkelijk de boodschap van God is. Of er geen andere Jezus wordt gepredikt, of een andere geest, of een vals evangelie. Dat er een valse profeet is. Daarvoor had je nodig het onderscheiden van geesten. Zolang er nog geen Nieuw Testament was. En al deze gaven staan dus allemaal in het licht van de handelingen. Dat zie je heel duidelijk als je al die gaven nagaat. Die staan dus allemaal in het licht van de spoedige openbaring van de Heer Jezus van de hemel. Zijn spoedige wederkomst en de oprichting van het koninkrijk in die tijd. Laten we dan allemaal als laatste lezen waar we ooit mee begonnen zijn. In de eerste Korinthebrief, in 1 Korinthe 1. En dan eindigen wij daarmee. 1 Korinthe 1. Waar Paulus opmerkt, 1 Korinthe 1, vers 4, dan gaat hij God danken. Dan zegt hij, ik dank God te alle tijden over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem. In alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is. Oh, bevestigd. Hoe is bevestigd? Dat woord. Ja, door tekenen, wonderen en krachten, lees maar. Bevestigd is, vers 7, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt. Terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Hij zal ook u bevestigen, ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Ze waren rijk aan gaven. Ze waren ongelooflijk bevoordeeld. Ze kwamen geen enkele genadegave tekort, terwijl ze uitzagen naar de openbaring van de Heer Jezus Christus. En ze zouden openbaar worden daar op de dag van Christus. In dat licht moet je het allemaal lezen, die genadegaven van 1 Korinthe 12 en later ook 1 Korinthe 13 en 1 Korinthe 14. We gaan met elkaar danken.